Ja, u bent onze God en onze koning. Halleluja. U komt toe alle eer, alle glorie en dank.
Amen.
Amen. Ja, de kinderen die mogen met Jiditje mee. En we zullen een aangepast programma hebben. Het is ook voor de Helpen Kids zomervakantie. En we proberen zoveel mogelijk zondagen. Proberen we wat leuks te doen. Sport en spel, ontspanning. En zo, Exodus. We kunnen het zien? Yes. Ja. Die hoeft niet. Goedemorgen allemaal. Allemaal gebruinde gezichten zie ik hier. Nog niet op vakantie. Er zijn al verschillende mensen op vakantie. En, maar de beste zijn altijd hier. Hè? Zo zeggen we dat. Ja, goed jullie allemaal weer te zien. We zijn bezig met heel wat veranderingen. En als je bezig bent met veranderingen wil niet zeggen dat het allemaal in één keer ook goed gaat. We zijn bezig met het tweede scherm hier beneden. En boven wat ze, ja, alle zegen komt van boven, alleen vanochtend niet helemaal van de beamer. Dus we gaan even een beetje improviseren vanochtend. Maar kan toch wel? Ja? Oké, gelukkig. Ik hoor één persoon zeggen, dat is goed. Dus dan kunnen we starten. Ik wil vanochtend spreken over het thema een goed begin is het halve werk. We kennen die uitdrukking toch wel? Een goed begin is het halve werk. Hoe ben jij opgestaan vanochtend? De verkeerde been uit bed? Nee? Vol energie? Of meer van, is het nu al 8 uur of 9 uur? Maar een goed begin is het halve werk. Ik wil een zegen vragen over dit woord. Heer, we danken u wel, Heer, dat u hier bent. Heer, en we willen ook echt, ja, wat we hebben gezongen, Heer, dat onze aandacht is, Heer, dat uw glorie dit huis vervult. En als we zingen over glorie, dan is dat uw aanwezigheid, uw kenmerken, uw onzichtbare kenmerken, zichtbaar en tastbaar in ons midden. Heer, we danken u wel dat u hier bent, Heer, dat u ook wil spreken ook door het woord. Heer, we willen ons woord of ons hart ook openen om te ontvangen van u. Heer, we danken u wel dat het woord zo rijk is. En dat het ons altijd leidt naar de waarheid. Altijd leidt naar Jezus. En dat we een beter zicht hebben op wie Jezus is. Wat Jezus wil doen ook in ons leven. Heer, we danken u wel, Heer, dat alles is geschapen uit u en door u. En uiteindelijk ook tot u. Heer, we willen ook tot u komen vanochtend. Ook als we het woord lezen in Jezus' naam. Amen. Amen. Een goed begin is het halve werk. Ik heb hier een aantal vruchten uiteengezet. Dat geldt voor je ontbijt bijvoorbeeld. Hè? Als je goed ontbijt, dan heb je rond 11 uur, 12 uur niet zo'n hoofdpijn of zo'n raar rammelig gevoel in je buik. Als je een goede, dat weten we allemaal, als we een goed ontbijt hebben, dan dat is een goed begin. Een goede bodem voor de dag. En een goed ontbijt is belangrijk, hè, om onze energie te geven wat we nodig hebben. Sommige mensen die dan gaan lijnen of dieet, die zeggen, nou, 's ochtends ga ik niet eten. En dat blijkt eigenlijk heel contraproductief te zijn, want dat is juist wat we nodig hebben. Die vezels en die vitamines en voor de dag om hetgene te doen wat wij moeten doen. Een goed begin is gewoon heel belangrijk. Op je werkdag ook. Je zult het wel hebben gehad. Dat je een aantal dingen zeker moet doen die dag. En dat je denkt, ach, laten we eerst even rustig beginnen. En het belangrijke, dat komt wel. Nou, en elke management training die je hebt gehad, zullen ze zeggen, nee, doe het belangrijkste, het eerste. Daar ben je natuurlijk ook van af. Maar dan weet je ook, van, dat heb je gehad. En dan daarna kunnen de minder belangrijke taken ook nog wel gebeuren. start is dat van de dag. Want als je gewoon begint met de minder belangrijke dingen, of de e-mailtjes, de minder belangrijke e-mailtjes, dan op een gegeven moment dan zie je, oh nee, ik moet dat nog doen. En daar heb ik helemaal geen zin in. Och, het is al zo laat. En dan loop je achter de feiten aan. Dan heb je geen goed begin gemaakt van je werkdag. Ook in het sport geldt zo. Ik heb altijd heel veel gebasketbald en ook wel eens tegen sterkere teams gespeeld. Nou, wat is dan het belangrijkste wat je kunt doen? Is heel extreem agressief beginnen. In het begin van de wedstrijd. Gewoon laten zien van ik laat me het kaas niet van het brood eten. En we zijn niet bang voor jullie. En we gaan ervoor. En soms heb je geluk dat je kunt intimideren, dat je of zelfs op voorsprong kunt komen. En dat je, dan maak je kans in de wedstrijd. Als je al begint van, hey, nou we zullen wel zien waar het strip strandt. Dan wordt de wedstrijd ook heel erg moeilijk, heel erg lastig. En natuurlijk kost dat heel veel energie. En misschien op het einde van de wedstrijd blijkt wel dat je tekort komt. Maar dat is een heel belangrijke tactiek. Je ziet het met schaatsers ook. Sommige schaatsers die zijn er juist op getraind een goed en snel begin te maken en dan de voorsprong vast te kunnen houden. Dat kunnen ze op de tiende van de seconde soms nauwkeurig. Dat is ongelooflijk. Maar als ze niet die snelle start maken, dan kunnen ze gewoon, dan is het heel langzaam te accelereren in de wedstrijd en op voorsprong te komen. En zo werkt dat gewoon. Hè? Als je met jonge kinderen op vakantie gaat naar Frankrijk, je kent het allemaal wel, dan is het wel belangrijk dat de eerste stop niet in Haren is. Hè? Of in Eelde. Hè? Dan probeer je in ieder geval Zwolle te halen. In ieder geval een uurtje. Hè? Dat we dan kunnen plassen. Want anders wordt de reis heel erg lang. Als de eerste stop al in Haren is, dan is Zwolle al een halve dag voor de kinderen in hun hoofd. Oh, zijn we nog maar in Zwolle? Het is heel belangrijk dus een goed begin te hebben. Maar dat geldt natuurlijk voor in het natuurlijk, maar ook in ons geestelijk leven is dat heel erg belangrijk. Een goed begin is ook daar het halve werk. En de Bijbel spreekt heel veel over wat je doet in de ochtend. En daar wil ik eigenlijk over spreken vanochtend. Als je een goede start maakt in de ochtend. En ik denk dit woord komt wel op het juiste moment, nu we vakantie hebben, nu we misschien eens uit kunnen slapen. Trouwens, als je jonge kinderen hebt, dan is dat een illusie. Daar ben ik inmiddels achtergekomen. Maar soms kun je een half uurtje extra pakken. En dat is natuurlijk ook heerlijk. Maar hoe besteden wij onze ochtenden? Ook in de vakantie. En de Bijbel spreekt heel veel over wat je kunt doen. Wat goed is, wat de christelijke levenswandel is, als je start in de ochtend. Nou, in de Bijbel wordt 650 keer melding gemaakt van een gebed. 650 keer. Dan is dat wel een belangrijk thema, om te bidden, om God te zoeken. En er is iemand heel ijverig geweest op het internet. En ik kan daar de credits niet voor nemen, dus dat doe ik ook niet. Maar die heeft onderzocht dat van die 650 gebeden, 450 verhoringen van gebeden zijn opgetekend in de Bijbel. Van de 650 gebeden, dus 450 verhoringen van gebeden. God is ook een God die je gebeden niet alleen hoort, maar ook wil verhoren. Hij wil het ook beantwoorden. Dat is ook de reden dat we zijn geschapen om een relatie met God te hebben. Hij wil met ons communiceren. Hè, en als we van, je kunt nooit zeggen dit is de ratio van de 650 keer dat ik bid, wordt 450 keer mijn gebed verhoord. Maar als het in de Bijbel zo staat, dan is het een zekerheid dat God ons gebed zeker wil verhoren. Als je alleen kijkt in het Nieuwe Testament, wordt Jezus al 25 keer beschreven op verschillende momenten dat hij aan het bidden is. Dat hij God zoekt. Op 25 verschillende momenten. Zocht hij God, had hij relatie met God. Marcus 1 vers 35 staat bijvoorbeeld. En 's morgens vroeg, nog diep in de nacht, stond hij op. Ging naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats en bad daar. Jezus stond vroeg op, nog diep in de nacht. En hij ging naar een eenzame plaats en hij bad daar. Nou, in Matthäus 6 kunnen we ook lezen dat we niet zo moeten doen zoals die farisee op straat met een roeptoeter van hoor mijn gebeden, zie hoe goed ik dit kan doen. Nee, ga naar je binnenkamer, staat in de Bijbel, en zoek God, heb een gesprek met God. Jezus, we lezen dat Jezus op 25 verschillende momenten, en er zijn er natuurlijk veel meer geweest, maar 25 verschillende momenten zijn vastgelegd in het Nieuwe Testament. Dat Jezus opstond, dat Jezus God zocht. En je ziet ook dat zijn discipelen dat deden. Je ziet ergens lees je ook dat Simon Petrus daar was en hij zocht God op het uur van gebed. Misschien heb je dat wel eens gelezen. Er waren 3 uren van gebed. Om 9 uur, om 12 uur en om 3 uur. Maar wat doen we met de ochtend? Het is heel belangrijk wat in ons systeem komt. Hè, wat het eerste in ons systeem komt, daar gaan we mee bezig. Daar gaan we mee malen. Daar gaan we over nadenken. Een bekende prediker die heeft als volgt gezegd. Het is het beste moment van de dag om relatie te hebben met God. Dat is de ochtend. Een uur in de ochtend is net zoveel waard als 2 in de avond. Terwijl het dauw op de gras ligt en terwijl het dauw op de gras rust, laat de genade van God op onze zielen rusten. Als we starten met de dag, hoe starten we dan? En er zijn heel veel aandachtstrekkers in ons leven. Laten we gewoon eerlijk zijn. En het allerbelangrijkste op dit moment, denk ik wel, er zijn natuurlijk meerdere dingen, is de telefoon. Je zult wel ook wel merken. Probeer maar eens een keer een dag te zeggen, ik ga even offline. Even niet mijn status veranderen. Niet even kijken hoeveel likes ik heb. Niet even kijken wat met mijn Instagram-account is gebeurd. Dat is lastig, want wij hebben altijd dat ding in onze hand. Er is een onderzoek gedaan naar tieners, als zij hun mobiel vergeten hebben, dat zij dus zeer veel spanning ervaren tijdens de dag. Omdat ze niet hun gegevens kunnen checken, niet Facebook kunnen checken, niet kunnen zien wat nieuw is. En waarom is, en ik wil deze eruit halen vanochtend, om daarna ook een keuze te maken van, we geven leiding aan ons leven. En we laten ons, wat de Bijbel zegt, God heeft ons gekocht om vrij te zijn, om waarlijk vrij te zijn. Laat je niet opnieuw een slaafjuk opleggen. Nou, dit is echt wel duidelijk een slaafjuk voor heel veel mensen. Ik heb ergens gelezen dat we gewoon op de dag zelf, en dat zijn natuurlijk niet allemaal uren, dat we hele uren volmaken, maar dat we voornamelijk ook tieners en studenten 8,4 uur per dag met media, sociale media, bezig zijn. Dus een groot deel, eigenlijk meer dan je werkdag, ben je bezig met wat nieuws vergaren of onzin te doen, spelletjes. Waarom is dit nu zo belangrijk? En ik denk, en ik heb gewoon wat over gelezen. Er zijn een aantal criteria, of een aantal dingen wat aandacht trekt. En dat is vooral ook al in de ochtend. En je zult wel gemerkt hebben, als je niet een duidelijk plan hebt voor de dag, zijn er weinig mensen die dan heel gestructureerd kunnen leven. Als je denkt, 's ochtends, nou, we zien wel wat er van gaat komen. Ik ga vast nog wel even bidden. Ik ga vast nog wel even Bijbel lezen. Nou, er zijn weinig mensen die dat dan ook daadwerkelijk gaan doen. En ook in de hoeveelheid minuten of uren, als je het op dat moment denkt. Er komen altijd andere dingen tussen. Daarom is het belangrijk ook gestructureerd met God te leven. Nou, waarom is de telefoon nu zo'n verslavend middel? Nou, ten eerste, het heeft een geweldige aantrekkingskracht. Nou, dan hoef ik nog niet te spreken over de blauwe licht wat uitzendt. Wat ook een enorme invloed heeft op je denken. Waarom mensen ook enorm last hebben om in slaap te komen 's nachts. Dat laat ik even hier. Maar het is even een enorme aantrekkingskracht. De mens is nieuwsgierig. Wij willen eigenlijk altijd weten, wat is nieuw? Heeft Trump nog iets nieuws getweet? Hoe is het gegaan met Poetin vandaag? Wie heeft gewonnen met voetbal? Noem maar op. Want het is zo vervelend als je op je werk komt, op je studie, of met de buurman praat en je weet het laatste nieuws niet. Hè? Dat is een aantrekkingskracht, ongelooflijk, wat ongelooflijk sterk is in ons leven. Kijk, als je op vakantie gaat en je bent misschien bij een van de hoogste bergen van de wereld. Hè, en je slaat er je tentje op, dan geniet je ontzettend. Dan denk je van, ik ben zo'n geluksvogel, dat ik zo'n uitzicht mag hebben. Dat is ongelooflijk, geweldig. De tweede dag denk je ook nog, nou, dat is best wel leuk. Hè, maar de derde dag denk je al, wat is nieuw? Hè? Het zijn misschien nog wel mooiere plekken om te zien, of andere plekken. En we zijn zo geneigd naar iets nieuws. Hè, de nieuwste rage, het nieuwste ding. Dat we altijd bezig zijn, ja, wat is nieuw? En het tweede is natuurlijk ons ego. Want wij kunnen onszelf nu verkopen op het internet. Wij kunnen een plaatje van onszelf presenteren, zoals we vaak niet zijn. Hè, een ideale wereld. Hè, met alleen maar hoogtepunten op Facebook. En dat is ons ego. En als je iets hebt gepost, dan ga je altijd kijken, ja, hebben mensen dat wel gezien? Hè, dat is ongelooflijk bij Instagram, bij tieners. Hè, hun status wordt ook gewoon bepaald met hoeveel mensen dat hebben geliked, hoeveel volgers ze hebben. Hè, en als je maar stokte ergens bij de 50, 60 volgers of zo, dan ben je echt een mislukkeling. Hè, dan kijkt men echt naar je neer. En dat is zo triest. Hè, maar dat is je ego. Hebben mensen mijn foto wel gezien? Hè, hebben mensen wel gezien het grappige comment die ik heb gemaakt ergens? Hè, hebben ze wel een like gegeven? Nou, dat heeft een enorme aantrekkingskracht op ons. En verder natuurlijk entertainment. Hè? Dat hangt ook samen met onze aard. We zijn zo nieuwsgierig en we willen vermaakt worden. Nou, we kunnen ontzettend vermaakt worden met allerlei spelletjes, met nieuws, met films. En, dus daarom is de telefoon ook zo'n zuiger van je aandacht, zuiger van je tijd. Nou, daarnaast, je hebt dus dat is de aantrekkingskracht. En daarnaast het ontlopen van verantwoordelijkheden, ook een heel belangrijk aspect van de telefoon. Je staat op en je zult het wel zelf ook wel meegemaakt hebben. Je gaat niet gelijk bezig met de dingen van de dag, of de moeilijke dingen, of dingen die je eigenlijk nog moet doen. Je denkt eerst even rustig starten. Eerst even een kopje koffie. En dan eerst even mijn mobiel erbij. En even, weet je, al die dingen die komen wel. Even een beetje rustig op gang komen. Je hoort wel, ik ben een dieseltje, even rustig op gang komen. En vaak is het ook, omdat we veel nieuws willen vergaren, zijn we verveeld. We doen dingen uit verveling. Wanneer pak je je mobiel, is gewoon een gewoonte geworden. Gemiddeld zit het rond de 221 keer per dag dat we een mobieltje pakken. Even kijken, waarom doen we dat? Is gewoon een gewoonte, een habit geworden. Is verveling. En verder ook geen zin in de taken van de dag. Oh, ik moest de vaatwasser nog inruimen. Nou, dat even op de mobieltje zijn nog wat interessantere dingen te doen. Laten we gewoon eerlijk zijn, dat is gewoon, zo zijn we gewoon. En verder ook wel eens pijn ontlopen, zoals moeilijkheden van de dag. Of jezelf in een wereld verplaatsen die niet echt is. Die gameverslaving is gigantisch erg tegenwoordig. Wat nu pas een beetje serieus aandacht wordt gegeven. Dat is een wereld die niet echt is, hè, maar we verplaatsen ons daarin. Hè, vroeger waren dat de romans die we lazen. Met je gedachten kwam je dus op een plek, hè, die, nou ja, dus fictie. Hè, maar het gaf je even een boost om niet aan je taken of niet aan je pijn te denken. Daarom is de mobiel ook met deze punten zo ontzettend de zuiger van je aandacht en je tijd, dat het heel belangrijk is om een statement te maken, om ook te zeggen in mijn ochtend ga ik een goed begin. Ik stel een goed begin. Wij hebben thuis gewoon de afspraak 's ochtends gewoon geen mobiel. 'S Ochtends hebben we tijd samen, 's ochtends ontbijten wij, 's ochtends bespreken we de dag door. Want als we een goede start maken, dan zal het een enorme impact hebben op ons leven. Nou, wat zegt de Bijbel nu? Hoe moeten we nou wel doen? En dan zeg ik niet, ik ben niet anti-mobiel. Helemaal niet. Maar je zult hier bijvoorbeeld in de gemeente wel zien. En met de kinderen, je hebt een week elkaar niet gezien. Het eerste wat ze doen, is ze zitten op een rijtje naast elkaar. Zo. Nou, was een gezellige week, hè? Ja. Ja, dan kun je net zo goed thuis zitten. Dus wij hebben gezegd, we moeten ook leiding aangeven. Tussen 10 en 12:30 hebben we geen mobiel. Ik weet, mijn zoon, ik ga naar het Gomaris College. Daar heb je een deur. Als je die deur gepasseerd bent, dan moet je dus je mobiel gewoon uit zijn. Niet op trilstand uit. Of anders inleveren. En als je dat vergeet of je hebt het niet goed gedaan, dan kun je om 5:00 of om 4:30 kun je je mobiel weer ophalen. Nou, dat wil natuurlijk niemand. Want dan ben je al lang vrij en dan moet je nog weer opnieuw terugkomen. Maar gewoon om dit te bewaken, dat we gewoon met elkaar kunnen communiceren. Dat we relatie hebben met elkaar. Dat we praten met elkaar. En God is ook een God die wil communiceren. En we kunnen het heel snel verleren, doordat we andere aandachtstrekkers ons leven domineren. Nou, ik wil met jullie lezen Psalm 5, vers 4. Wat doet David? David, was ook een man van gebed. En dit vers, ik denk dat dit eigenlijk de basis is van hoe wij gewoon de dag kunnen starten met God. Ik geef een aantal principes van hoe we onze dag kunnen starten. En nogmaals, het is goed om dit 12:00 van tevoren te plannen. Om niet 's ochtends te denken, ja, hoe zal ik deze dag aanpakken? Het is goed om van tevoren die dingen te plannen. Psalm 5, vers 4 zegt, 's morgens hoort u mijn stem, Heere. 'S morgens leg ik mijn gebed voor u neer en zie ik naar u uit. Laten we nog een keer lezen. 'S morgens hoort u mijn stem, Heere. 'S morgens leg ik mijn gebed voor u neer en zie ik naar u uit. David, die geeft ons heel duidelijk een instructie hoe wij God, hoe we de dag moeten starten. Hoe we een goed begin kunnen maken met de dag. 'S morgens hoort u mijn stem. Dat is een besluit van tevoren om met God te praten. Om God te zoeken. Om een conversatie met hem te starten. Nou, in onze tijd is het al heel erg moeilijk. We leren bijna niet meer om te converseren, om te praten met elkaar. Dus maak een besluit vanochtend ook om te praten met God. U hoort mijn stem. En denk je, ik kan wel stil bidden toch? Even een paar gedachten. Nee, 's ochtends, 's morgens hoort u mijn stem, Heere. En dan zegt hij vervolgens, 's morgens leg ik mijn gebed voor u neer. Nou, dit is een vertaling. In wat wij natuurlijk heel goed begrijpen, maar in het Hebreeuws kan dit niet, kun je niet zo vertalen. Eigenlijk, in het Hebreeuws kun je niet een gebed voor God neerleggen, kun je een offer aan God brengen. Daar staat hier letterlijk, 's morgens leg ik mijn gebed voor u neer, 's ochtends geef ik een offer aan u. De ESV-vertaling zegt, in the morning will I direct my prayer. Wil ik mijn gebeden sturen naar u? Wil ik arrangeren? Wil ik ze plaatsen naar u? Systematisch. Wat wel interessant is, is dit woord in Hebreeuws, wat hier staat, is hetzelfde woord wat in Exodus 40, vers 23 voorkomt. En misschien kunnen we dat even openen, want dat is wel echt even een eye-opener. Voor mij ook deze week. Want daarin staat dat Mozes ook de tabernakeldienst deed. En in vers 23, Exodus 40, vers 23, staat dat Mozes, hij schrikte daarop het brood, op de tafel, hij schrikte het brood dat erop geschikt moest worden voor het aangezicht van de Heere, zoals de Heere Mozes geboden had. Mozes legde systematisch de broden op volgorde. In orde. Hij schikte de broden op tafel en die broden werden geofferd aan God. Nou, het is geen toeval dat David precies dit woord, dit specifieke woord, komt ook bijna niet meer voor in het Oude Testament, dat hij dit woord gebruikt. Zoals dus de priester de broden schikte op de tafels en ze in orde legde. David geeft deze vergelijking. I will direct my prayers unto you. Zo schik ik mijn gebeden naar u. En dat is niet zomaar in het wilde weg van allerlei dingen naar God roepen en hem met allerlei dingen meedelen. Nee, systematisch de dingen die op je hart zijn, aan God geven. Daarom is het ook goed om bijvoorbeeld je gebedspunten, je gebedslasten gewoon eens op papier te zetten. Wat zijn nu de dingen waar ik voor wil bidden? En ik heb gemerkt hoe systematisch je bent in je gebeden, hoe specifieker ook de verhoring is. Als je elke dag bidt, Heer, we bidden voor deze stad, we bidden voor een opwekking in deze stad, dat is mooi, fantastisch. Ga ermee door, hè? Maar je kunt ook specifieke bidden. Van, hey, ik heb nu contact met twee van mijn buren. Heer, help mij vandaag. Geef een mogelijkheid dat ik iets kan delen van uw liefde. Wat kan ik doen om hen te bereiken? Dat is een specifiek gebed. En dat is heel belangrijk. Systematisch geef ik een offer van mijn tijd aan God. Dat staat hier letterlijk in Hebreeuws. In onze vertaling is het vertaald, en dat is natuurlijk ook goed. 'S Ochtends leg ik mijn gebed systematisch voor u neer. Is dat dan aan het einde van deze dag? Dat je communiceert, dat je praat met God? Dat je je gebeden aan God voorlegt? Is dat het einde van deze dag? Nee, deze zin die gaat nog door. David zegt, en ik zie naar u uit. Ik zie uit naar wat u gaat doen voor deze dag. Weet je, heel vaak plannen we de dag. Ik spreek gewoon tegen mijzelf als eerste. Plannen we de dag uit eigen kracht. De dingen die wij graag willen doen of de dingen die wij moeten doen. En ik ben gewoon de tijd ook al mee bezig geweest. De dingen van als God ook almachtig is. Als hij alwetend is. Als hij boven de tijd staat, dan weet God al die dingen die jij meegemaakt deze dag. Weet hij al de mensen die wij een ontmoeting mee gaat hebben. Weet hij al welke keuzes je moet gaan maken op deze dag. Of is het je werk, is het je studie, is het met vrienden. Waarom zullen we God niet vragen om zijn hulp? Om zijn inzicht, om zijn wijsheid voor de situaties die wij nog mee gaan maken die dag. Waarom niet? Als ze deze dag op ons af laten komen, dan kunnen we soms op situaties terechtkomen waarvan we later denken, als ik nog scherper was geweest, en had ik zo gedaan. Oh, wat jammer dat ik dit niet heb gedaan of dat niet heb gezegd. Ik was zo met mezelf bezig, ik heb eigenlijk helemaal niet bemoedigd die persoon. We herkennen allemaal die gedachten wel eens. Maar als we de dag starten, helemaal in perspectief van God, u weet deze dingen. U weet, ik weet eigenlijk niet wat er gaat gebeuren. Wie ik random tegenkom, voor mij random in de supermarkt, u weet het. Wat kan ik doen? Wat kan ik zeggen? Hoe kan ik handelen? En als je zo specifiek bidt, dan mag je ook ernaar uitzien dat God het ook gaat, je gebeden gaat verhoren. Dat hij je gaat helpen. Dat hij je gaat leiden door zijn Heilige Geest in deze situaties. En je moet maar eens proberen, als je specifiek hiervoor bidt, maar God is ook een specifiek God. Ga je ook die specifieke situaties tegenkomen? Dat je dus in één keer in de supermarkt staat en één keer gesprek hebt met iemand. En dan ben je niet even perplex over wat moet ik nou zeggen. En dan weet je, en dan kun je al in je hoofd zeggen, dank u Heer, u heeft mij voorbereid op dit moment. En ik weet wat ik kan zeggen. Ik kan een bemoediging geven of ik kan iemand ondersteunen. Dan leef je, dan zie je uit naar God. Naar wat hij doet. God die hoort onze gebeden. God verhoort ook onze gebeden. Psalm 58, vers 8, zegt hetzelfde. Zelfde houding. Hij zegt, ik zal horen. Psalm 85, vers 8. Ik zal horen wat God, de Heere, spreken zal. Want hij zal tot zijn volk en tot zijn gunstelingen van vrede spreken. Maar laat zij niet tot dwaasheid terugkeren. David zegt ook, ik zal horen wat God, de Heere, zal spreken. Ja, want God die spreekt tot zijn gunstelingen, tot zijn volk. Wat een mooie houding ook van David. Als we dat doen, 's ochtends maken we een commitment. We gaan spreken met God. We gaan het woord van God openen. Wat wil God zeggen? We hebben de gedachte van God op deze dag nodig. We hebben de gedachte van God op jouw situatie nodig. Want anders ben je alleen bezig met jou, binnen jouw kaders, binnen jouw referentie, binnen jouw kunnen en hoe jij de dingen ziet. Als je Gods perspectief op de dag hebt, dan loopt de dag heel anders. Dan kun je echt zeggen, een goed begin is het halve werk. Dan kun je ook echt aan eindigen. En als je dat je gebeden schikt, als je systematisch bent, van hey, dit zijn mijn gebedslasten. Dus schrijf eens op waar je voor bidt. Schrijf eens op de dingen waar je een gebedsverhoor van wil. Schrijf eens op die dingen die God heeft verhoord. Nou, dan is God, dan zijn die momenten in de ochtend zijn supermooie momenten. En dan wil je dat niet meer missen. De Bijbel zegt in klaagliederen, of all places, hè? Dan zou je niet verwachten in klaagliederen, maar dat Gods gunstbewijzen nieuw zijn elke morgen. Zijn barmhartigheden zijn nieuw. Het zijn de gunstbewijzen van de Heere. Dat wij niet omgekomen zijn, staat hier. Want zijn barmhartigheden, die houden niet op. Elke morgen zijn zij nieuw. Groot is uw trouw. Dus als je de dag ook start met, Heer, dank u wel voor deze dag. Uw barmhartigheden, uw cadeaus die ik eigenlijk niet heb verdiend, die zijn nieuw elke morgen. God geeft geen oude cadeaus. God geeft geen dingen die eigenlijk al verrot zijn of die niet te eten zijn of die niet voedzaam zijn. God geeft het beste. En zijn gunstbewijzen, His mercies are new every morning, zegt de Engelse vertaling. Als je zo de dag start, dan begint je dag toch heel anders. Dan verblijd je in de Heer. Dan verheug je in de Heer. En ik denk dat het goed is om een keuze te maken om God te zoeken. En ik denk persoonlijk ook dat de ochtend het mooiste moment is. Tuurlijk, avond ook. Doe dat. Ja, juist, doe alle twee, zou ik willen zeggen. Psalm 139 zegt bijvoorbeeld van vers 17 en 18. David zegt van, kan ik uw gedachten tellen? Nee, natuurlijk niet. Dat is een retorische vraag. Uw gedachten zijn zo talrijk als de korrels zand op het strand. Maar ik ben met u bezig. Uw gedachten, ik kan ze niet tellen. Ik snap het soms ook niet. Maar ik ben met u bezig. Uw zienswijze op mijn leven. Wat u met mij voor hebt. Wat uw wil is voor mijn leven, mijn specifieke situatie. Ik ben daarmee bezig. En dan slaap ik, dan rust ik. De Bijbel zegt, zelfs bij nacht onderwijst u mijn nieren. Dus spreekt u tot mij. En dan staat hier, ontwaak ik, dan ben ik nog bij u. Wat is dat een mooie manier om de dag te beginnen. Hè? Dat je al 's nachts met God bezig bent. Uw gedachten, ze zijn talrijk. U bent wonderbaarlijk. U bent groot. Dank u voor deze dag. Dank u voor uw plannen. Dat u in controle bent. En ook voor de moeilijke dingen in het leven natuurlijk. En zo ga je te rusten. En dan ontwaak je. En dan is God nog bij je. Wat een mooie start. Om deze dag. Om een dag zo te beginnen. Dan is je dag. Heeft je dag een goed begin. En dan is het het halve werk. En dan kun je de dag ook aan. Ook de dingen. Ook soms de moeilijke dingen. Van het leven. Er is een lied geschreven. En dat heet Every New Day. Misschien kun je hem nog even erop zetten. Het is wel in het Engels, maar het is een heel simpel lied in die zin in de tekst. Maar ik wou het gaan doen als een afsluiter ook van dit spreken. Misschien kunnen we inderdaad naar voren komen. En het lied zegt Every New Day When I Wake Up. Elke nieuwe dag als ik wakker word. Every new day I look to you. Elke nieuwe dag kijk ik naar u. Zo wil ik mijn dag starten. Met God. En niet met de mobiel. Staat niet every... misschien even terug. Staat niet every new day I will pick up my phone. Staat er niet. Every new day I look to you. Elke nieuwe dag kijk ik naar u. Every new day I want to live my life for you. Elke nieuwe dag wil ik mijn leven voor u leven. Dat is een keuze. En dat kunnen we elke ochtend maken. Om naar God te kijken. En dan het refrein zegt... Your mercies are new every morning. Dit is Klaagliederen 3. Uw gunstbewijzen zijn nieuw elke morgen. Uw gunstbewijzen zijn nieuw elke dag. Uw gunstbewijzen zijn nieuw elke morgen. En ik dank u, Heer, voor elke nieuwe dag. Nou, als we het even een keer zingen, dan werd ik zo bij de tweede keer en bij de derde keer zingen we het zo mee. En ik denk, een lied is soms ook heel belangrijk om je daar mee te, dag mee te starten. Een lied kan ook, ik ben nu even te hard, misschien. Een lied kan ook soms zeggen wat een gebed soms heel moeilijk, wat je soms heel moeilijk uit kunt drukken. Een lied is ook heel erg krachtig. Dus daarom wil ik dit lied ook gaan zingen met elkaar. Misschien kunnen we gewoon met elkaar staan. We zullen misschien de eerste keer luisteren even. En ik weet zeker, je zingt dit lied zo mee.
Every new day when I wake up,